De stof voor onze overdenking is de 44ste zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 44. Vraag 113, wat eist van ons het tiende gebod? Antwoord dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn. En lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Antwoord, neen, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid, doch al zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Het antwoord luidt eerstelijk op dat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover de Heidelberger. En het woord daarbij is uit Psalm 130 die ons is voorgelezen. Het laatste vers, Psalm 130, vers 8. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Wij zouden overdenken de eis van het tiende gebod in de eerste plaats. De onderhouding van de geboden in de tweede plaats. En de blijvende verkondiging van de geboden in de derde plaats. Dus de eis van het tiende gebod, daarbij hebben wij verleden week stilgestaan. Wat eist van ons het tiende gebod? Dan de onderhouding van de geboden van God en de blijvende verkondiging van de geboden Gods. Verleden week hebben wij gelet op de zonde van het tegen het tiende gebod. En daarbij trachten aan te duiden hoe de mens in zijn wortel van het gebod van God losgeraakt is door de val en de zonde, en dat nu alles wat in zijn leven is van de Heeren is afgewend, en dat hij in al zijn doen en laten het grote doel en oogmerk uit het oog verloren heeft, zodat dingen en werkzaamheden en zaken die op zichzelf nog niet kwaad te noemen zijn, maar in het licht van haar bedoeling tot een kwaad zijn of worden. Want dan geldt toch ook van de allerbeste daden dat zij dienen te geschieden uit het geloof naar zijn wet en tot zijn eer. En hoeveel dingen zijn er dan niet die wij roemen en mogen prijzen en daarin Gods barmhartigheid erkennen in het geven van zulke goede dingen in het hart van de mensenkinderen, maar dat voor de persoon in kwestie eigenlijk de roem ten eenenmale al is uitgesloten, omdat alles bevlekt is door de zonde. Daar kom ik niet meer op terug. Maar ik wil nog alleen dit eraan toevoegen. Wat is nu in beginsel ook weer de onderhouding van dat tiende gebod? Niet alleen zoals het in de Heere Jezus Christus vervuld is geworden, maar ook in het leven van zijn kinderen hier op deze aarde. Nu, dit gebod wordt daar vervuld en erkend. Waar wij in ons leven bij de aanvang leren bekennen dat het alles om Jezus wil is. Om vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Daar hij beloofd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Waar dit in het hart door de Heilige Geest bewerkt wordt, daar zien wij ook weer de aanvankelijke herstelling van het beeld Gods. Om te mogen erkennen dat het zijn goedertierenheden zijn, waarom wij alles mogen ontvangen. Vandaar het woord des Heren, wat gij ook doet. Het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet. Doe het alles ter ere Gods. Dat betekent, erken in alles zijn genadige barmhartigheid als de verdienende oorzaak en de toepassende oorzaak van alle goeds. En ook dat is ten dele. En dat komt in de volgende vraag en antwoord aan de orde. Want dan gaat het over de onderhouding van de geboden. Want dan vraagt vraag 114, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Ja. Die vraag die ligt voor de hand. Je kunt die vraag natuurlijk met één beweging naar de achtergrond schuiven en zeggen, natuurlijk niet, dat is onmogelijk. Want wij zijn mensen. Wij zijn zondaren en wij blijven zondaren tot de laatste snik van het leven toe. Toch zit er in die gedachte dat perfectionisme, dat volmaakte. En perfectionisten noemen wij ook volmaaktheidsdrijvers. Dat zijn mensen die er ook ten alle tijde in de kerk wel geweest zijn. En die hebben geleerd dat wij in dit leven tot de volkomen onderhouding van de geboden en tot de staat der zondeloosheid kunnen geraken. Natuurlijk, dan kunnen wij uit een zeker gevoel van verlegenheid en van zelfbeschuldiging zo'n vraag met het grootste gemak in een ogenblik naar de achtergrond brengen. En zeg, hoe kan een mens zoiets denken? En dat is inderdaad zo. Hoe kan een mens zoiets denken met de praktijk van het leven om zich heen? Maar, ik wilde nou toch eens een ander aspect noemen. En daar krijgt de kerk, al zijn ze dan geen perfectionisten in die zin, zoals sommigen geleerd hebben, geen dwepers, maar daar kan een kerk, de kerk, toch wel mee te maken krijgen. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? En in welke zin krijgt de kerk daar dan mee te maken? De een meer, de ander wat minder. Wel in deze zin. Als we nou een oog mogen ontvangen buiten onszelf op de Heer Jezus Christus. Waarbij we, laten we het maar eens zo stellen, ons eigen voorbijzien. En geen acht slaan op onszelf. Het is net alsof wij er dan echt, zonder dat we daar zelf iets aan hoeven te doen, buiten vallen. En of dat er iets gebeurt en verwezenlijkt wordt van wat we lezen. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Wanneer de ziel nu zo eens ingenomen mag worden, door dat volbrachte, onuitsprekelijk grote werk van de Heer Jezus Christus, is dan die vraag zo verwonderlijk? Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Want is het juist dan niet zo in het hart gelegen? Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Hoe menigeen heeft met het oog des geloofs buiten zichzelf op die dierbare borg en middelaar en de grootheid van zijn macht en majesteit, die de doden tot het leven riep, die de lammen en kreupelen deed springen, die de blinden deed zien, de doven deed horen. Wie heeft dan niet de indruk gehad van binnen dat het zo waar is? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En in dat licht gezien, zoudt gij toch niet durven vaststellen dat het onmogelijk is? Zoudt u durven zeggen dat het onmogelijk is dat de Heere Jezus Christus en zijn grote macht en majesteit een zondaar ook hier niet volmaakt kan doen zijn en bevrijden van iedere zondige daad en iedere zondige gedachte? Is dat juist nou niet menigmaal hier op aarde de droefenis, maar ook de benauwenis en de bedruktheid, dat wij enerzijds weten iets van de sterkte zijner macht, dat geen ding bij hem onmogelijk is, en dat we in de ervaring lijken overgeleverd te zijn aan die boze natuur, die eerste Adam, of dat die alleen het voor het zeggen heeft? Daarom zou ik haast willen zeggen, we zijn het misschien niet in de leer, zoals de perfectionisten dat hebben geleerd, maar in de praktijk hangen we er wel een beetje heen naar de volmaaktheidsdrijvers. Want wij drijven naar het volmaakte. Wij begeren de verlossing van alle zonden, als wij bidden: verlos ons van de boze. Wij begeren te wandelen in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Dat is toch ook waar? En zijn wij dan geen volmaaktheidsdrijvers ergens? Ergens begeren we toch om verlost te worden? En is dat ook niet te druk in het leven van Gods kerk? De wetenschap van zijn alvermogen. En de ervaring dat wij hier op aarde zijn. En zoals we verleden week hebben horen lezen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En er is een andere wet in mij die mij gevangen neemt. Die zonde, die schuld, die overtreding, dat bestaan. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Want, zegt hij, ik heb een vermaak naar de inwendige mens, in de wet van God, naar de volmaaktheid. Naar de bevrijding, de totale bevrijding van de zonde. Je zou haast zeggen, anders dan hoefde de dood niet meer tussen beiden te komen. Dan was alles al vervuld in het leven van Gods kerk. Als de zonde weg was, en de zondige gedachten, en het boze bestaan, die achtergrond, die onzalige fontein. Daarom moet je niet met een zekere minachting aan deze vraag voorbij gaan en gelijk maar zeggen, natuurlijk niet. Want vaak vloeit dat voort uit een verkeerde bron. Vaak vloeit dat voort uit de verkeerde bron. Omdat ons geweten ons beschuldigt, dat we op verkeerde wegen en paden wandelen, en dat we ook niet van plan van zin zijn om eraf te gaan. En met goed fatsoen, laten we het zo eens even zeggen, de Heere ook niet durven vragen om ons ervan te verlossen. En uit dat gezichtspunt zeggen we dan, nou, dat is onzin. Die tot God bekeert zijn deze geboden volkomenlijk hadden, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ja. Ja, ja, maar heb je wel eens aan gedacht, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ja, kijk, dan ga je aanvoelen, mensen, het zit ergens anders op vast. En dat zou de Heere ook kunnen geven. Maar dan moeten wij in alle eenvoudigheid zeggen, tenminste ik voor mij zou niet weten wat ik anders zou moeten zeggen. Na de openbaring van het woord van God is het ons duidelijk dat het niet de wil des Heren geweest is om ons hier tussen de wieg en het graf, nadat hij naar de mens omziet persoonlijk, om ons hier tegelijk te verlossen van alles. Dat is de wil des Heren niet geweest. Het is wel de wil des Heren geweest om ons daarvan te verlossen, maar niet in één keer in de praktijk van ons leven. Hier op aarde. Daar is alles ten dele. Zodat de kerk juist door dat geloof zal leven in en door de Heer Jezus Christus. Om in hem alles te mogen zoeken en vinden wat tot het leven en de gelukzaligheid van nodig is. Dat is de ene kant. Dat we nog niet zo raar moeten doen om deze vraag. En daarbij niet het oog houden op onszelf, maar met het oog op de Heer Jezus Christus, die alle macht heeft, die heeft gezegd, wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal de Vader u geven. Maar nou draaien we het even om. Dan gaan we even naar de andere kant toe, die is even waar. Want de Heidelberger zegt, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Mijn eerste punt was, hoe staat nou een mens met het oog op de Heer Jezus en zijn volkomen offerande en verheerlijking? Hoe staat die er tegenover? Nou, die kan wel uit de grond van zijn hart zeggen, Heer, ik zal het nooit meer doen. Ik zal nooit meer zondigen. Het heeft u alles gekost. Niet goud, geen zilver, maar uw eigen dierbaar bloed. En op dat moment, dan is het ook of dat het hele hart ten eenenmale gespeend is aan alles wat daar buiten is. Met het oog op hem. En dan kun je ook vaak niet begrijpen dat je zegt, hoe kan het, hè? O, dat wat de werking der kracht is in hen die geloven. Wat kan dat moedeloos zijn? Als we een oog mochten krijgen op hem, en wat er dan nog van ons geworden in de praktijk van dit leven. Maar nou draaien we het eens om. Want de Heidelberger, dat vind ik niet zo netjes van hem, of netjes, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dat zeg ik om het u duidelijk te maken. De Heidelberger, die zegt, waar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, die slaat het oog op diegene. En dat was mijn bedoeling niet, toen ik dat straks had over die volmaaktheidsdrijvers. En dat ik ook een volmaaktheidsdrijver mag zijn, al stik ik in alle onvolmaaktheid, op welke wij hopen dat hij ons eeuwig verlossen zal. En met hem in heerlijkheid daar zal stellen. Maar dat bedoelde ik met het oog op de koning, de overwinnaar. Maar nou gaat de Heidelberger het vragen met de oog op mij, op u. Of, laten we zeggen, op met het oog op degene die tot God bekeerd zijn. Of dat die deze geboden volkomen kunnen houden. En dan zou ik wel willen zeggen, man, hoe krijg je het in je gedachten? Degene die tot God, wat bedoel je daarmee met tot God bekeerd zijn? De bekering wil eigenlijk zeggen een omkering naar de Heere toe. een omzetting. Zoals wij van nature van de Heere alleen maar heen gaan en weglopen met ons rug en nek naar hem gewend. Zo draait de Heere de mens naar hem toe. Maar kunnen degene die tot God, ja maar wat is dan iemand die tot God, die persoon zelf, wat is dat? Ik heb al eens gezegd, iemand die tot God bekeerd is, die heeft het verleerd om te zeggen, ik ben een bekeerd mens. Iemand die tot God bekeerd is, die is van zijn eigen bekering afgezet. En van zijn eigen dingen die hij meende te bezitten. In dat opzicht zou ik willen zeggen, alle mensen zijn bekeerd. Maar Gods volk is onbekeerd. Dat is een onbekeerd volk dat zegt, Heere, bekeer gij mij tot u. Dan zal ik bekeerd zijn. Ja. En als je dan zoiets gaat vragen, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, en je legt de klemtoon op diegene die tot God bekeerd is, dan zeg ik, ja, maar dat kan nooit. Dat kan nooit. Dat kan niet. Want de bekering, dat is juist ook mede de ontdekking dat wij de doodvruchten dragen. En de bekering is juist het uitvallen uit die waan, waarin ook Nicodemus zich bevond toen hij 's nachts tot de Heer Jezus kwam. En waarin wij ons allemaal wel een beetje bevinden. Dat wij die geboden Gods toch wel kunnen onderhouden, zoveel als in ons vermogen is. Ik weet wel, de Heidelberger zegt volkomelijk, en dat durven we dan nog niet zo strikt op ons eigen toe te passen. Maar in doorsnee is een mens bekeerd. Hij leeft in een hersenschim, in een waandenkbeeld. Dat is de hersenspoeling van de duivel die hij ons toepast. Ik ben bekeerd. En omdat ik bekeerd ben, kan ik dit en dat. Kijk, het kan wel eens nodig zijn om het accent iets anders te leggen, maar dat wilde ik nu niet doen. Ik wilde nou dit accent eens beklemtonen, deze keer, of dat nu ook in ons leven enigszins doorgedrongen is door de arbeid van de Heilige Geest. Dat wij eens nou geen bezittende mensen geworden zijn. Maar arme mensen, arme mensen, in onszelf. En dat we misschien, ja, wel eens in ons leven gedacht hebben, en ik ben bekeerd, maar dat de Heilige Geest bij die doorgaande ontdekking die leuze heeft veranderd. Ik ben verkeerd, ik ben verkeerd. Ik deug niet. Want ja, het kan best waar zijn dat met het oog en in de gemeenschap met het hoofd, met die dierbare middelaar Gods en der mensen, dat alles op de achtergrond gedreven werd. Dat het net was of dat je ook in de dadelijkheid hier op aarde voorgoed van alle zonden en boze neigingen bevrijd was. Maar al gauw kwam uit. Het duurde soms niet eens zo lang. Dat je moest zeggen. Dwaas die je bent, zondaar. Ja, dat komt, ja. Nou ja, de Heer is rijk van geduld. Maar ja, ik kan haast niet anders zeggen dan dat ik moet zeggen, wij maken toch altijd een verkeerde toepassing. Dat betekent, ik pak er altijd mezelf bij. Dat is wel waar, met het oog op de Heer Jezus Christus. En als er in de dadelijkheid iets van geproefd en gesmaakt mag worden, dan denk je niet aan allerlei onbenulligheden en allerlei boze neigingen en noem maar op. Maar dat komt niet omdat ik opeens zo'n heilige ben, maar omdat hij zegt, vervul ik niet de hemel en de aarde, zou hij geen arm mensenkind kunnen vervullen met zijn genade en waarheid? Natuurlijk wel. Maar die vervulling is niet weggelegd voor deze bedeling, die volkomen vervulling. En wat blijkt nou? Je moet me niet kwalijk nemen hoor, dat ik altijd een klein beetje een voorzichtigheid heb betracht bij het gebruik van de uitdrukking, dat is een veranderd mens. Ik weet wel, er staat in het woord, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. En toch heb ik altijd een beetje de gedachte, als men dat zo zegt, dat is een ander mens, een veranderd mens, de gedachte om te zeggen, ja, kijk uit hoor, zeg het niet te veel. Want zou wel eens kunnen wezen dat je gauw geconfronteerd wordt, dat het een gewoon mens is. En soms nog een akelig naar mens, een mens waar je mee ondersteboven valt. Een mens dat je moet zeggen, kijk, dat komt, wij bedoelen dat veranderd mens, bedoelen wij meestal in de zin van een vleeselijke heiligmaking. En dan zeggen we, ja, dat is een veranderde man, met andere woorden, dat kun je wel zien, hè. Die is in het zwart, die leeft heel bijzonder, die, ja, net zoiets als eigenlijk als bij die Farizeeërs, hè. Die is niet als al de andere mensen, maar hij vast zoveel keer per week en die geeft tiende van alles. He, en dan krijg je dan ook een veranderd mens, hij kan niet in de verzekering, hij kan niet dit en hij kan niet dat. En dat bedoelt men dan vaak. En daarom ben ik er dan ook een beetje bang voor. Niet voor dat woord op zich, want er is wel degelijk een verandering. Maar dat is niet die vleeselijke verandering die de mens nastreeft. Natuurlijk, als een mens in de losbandigheid en in de uitgebrokenheid leeft, zal dat zeker zichtbaar worden, ook in de praktijk van het leven. Maar vergeet nooit dat je met een ellendig mens te doen heeft. Je moet die verandering op zijn tijd ook eens zo durven omschrijven. Vroeger dacht hij dat hij een heilige was, maar nou komt hij er wel achter door de verandering dat hij een goddeloze is. Dat hij een Adamskind is, dat hij vleeselijk is, verkocht onder de zonde. Anders ben ik bang dat vele mensen door een verandering van de ondeugd naar de deugd en van een oppervlakkige blijdschap naar een oppervlakkige gedruktheid en bekrompenheid denken dat ze zo ten hemel in zullen gaan, maar dat is het niet. Dan zullen wij toch bedrogen uitkomen. Want dan kan een mens heel wat veranderingen aanbrengen in zijn leven. Hoor. Dan sta je verbaasd van wat er kan gebeuren. Maar dat er nog geen andere koning in het spel is. Niet die verandering dat ik als een jammerlijk schepsel in mezelf stilletjes leer bedelen aan de troon der genade. Zo doe hij ook aan mij. Heere Jezus, u ziet hoe diep ellendig dat ik ben. Zou u mij willen verlossen van alle kwaad? Zou u mij willen verlossen van mijn boze hart? Kijk, en dat is altijd een, dat zijn van die nauwe puntjes, hè. Je hebt mensen, die kun je door een ringetje halen. Die behoren tot de degelijkste groep, zal ik maar zeggen, van de kerk hier op aarde. Maar als je met in een gesprek komt over de waarheid en over de kern der zaken, oh, zo dood als het maar zijn kan. Zo dood als het maar zijn kan. Geen kruimeltje leven erin. Een dood weten, een dood beleiden van zondaar zijn, een dode vorm waarin men zich aardig nog kan bewegen, weet je wel, en het leven wordt gemist. En soms wil men dat ook wel weten, ook hoor, dan is men ook wel onbekeerd, zoals men dat noemt, maar ondertussen, als je naar de veranderingen kijkt, dan zou je wel denken, dat is heel goed bekeerd, maar het is niet waar. Het is een bekering en een verandering nog verder van God af. Steeds verder van God af. Want het is mensenwerk. Het is ons eigen werk. Nou ligt dat in het leven van de kerk, ik zou zeggen, veel ingrijpender. Heel anders. Dat kun je nooit elkaar leren als een les. Kun je elkaar niet leren als een les. Dan kun je ook haast niet vertellen hoe dat nou eigenlijk is. Want ik zou haast zeggen, die bekeringen, die verandering, als je dan dat woord verandering wil gebruiken, dat zou ik persoonlijk het liefst omschrijven als een veranderde betrekking. Een veranderde verhouding. Dat zou ik het liefst zo willen omschrijven als, o, ik dwaas schepsel. Die eigenlijk maar als een godloze, zonder God over de wereld gaat. Of die als een godsdienstig mens. Maar dan meestal bezet wordt door bangheid en angst. En gewetenswroeging. En allerlei overtuigingen. Maar dat er nu iets in die betrekking veranderd is. Dat hij mij met eerbied gesproken. Van die rechtvaardige verdoemende rechter. Een oog heeft gegeven op die milde handen en vriendelijk ogen, die in de borg en middelaar naar zo een zijn uitgestrekt. Kijk, en dat kun je elkaar niet maken. Je kunt het wel aanvoelen dat je zegt, jongen, als een mens toch niet meer heeft dan een dode vorm en wat godsdienst en wat zwaar gepraat en zwaar gedoe. Wat is dat toch allemaal verschrikkelijk erg. En dan kun je een hinkele pink tegenkomen waar je helemaal niet zoveel aan ziet, die misschien een blauw of een grijs of een pakje aan hebben, wij ze maar spreken, gewoon iemand. En dat je opeens iets bemerkt. Dat er iets in dat leven gebracht is. Die verandering. Naar de zaligmakende genade Gods die verschenen is in Christus Jezus. Kijk, dat is een punt, hè. Nou kan een mens al over een hoop bijzaken gaan zitten praten. Als het gaat over bekeerdheid en dit en dat. En je zal het merken en dit en dat. Je zal het ook zeker merken, daar stem ik direct toe. Maar verkijk je er niet op, hoor. Want dat zwarte boertje, zoals vroeger, weet je wel, met zijn petje op, die gaat misschien wel naar de mis. Naar de vroegmis. In de paapse kerk, de paapse mis. Denk dan liever aan die man, die kwam om lid te worden, en toen zei er een van de broeders, omdat hij nogal een beetje, hij had een grijs pakje aan, en hij lachte een beetje, toen zeggen ze, meneer, zei die ene tegen hem, weet u dat u hier staat voor het aangezicht van een alwetend God? Ja, zegt hij, dat weet ik, dat weet ik. En zegt die broeders, ik heb maar één pakje voor zondag en door de week. Dat is wel eens grijs en wel eens blauw. Maar zegt hij tegen die man, weet u dat ook? die hem die vraag stelt. Weet u dat ook? Ook als hij de lamp uitdraait, weet je dat? Ja, het werd doodstil. Hij werd aanvaard. Maar je kan wel eens wat zeggen, ja. Zeggen, nou, wat het dat nou voor een kerel is, weet je wel, dat weet ik ook niet, hoor. Ja, maar hij was van de Heer uit grote nood en dood gered. Maar godsdienst zoals wij dat plegen te hebben dan, of, dat had die man niet. Gewoon. Kijk maar, die was wel veranderd. Door de vernieuwing des gemoeds in die veranderde betrekking op het veld van het oordeel en de werken en de wet overgebracht op het veld van Boas, van de Heer Jezus Christus, waar hij gaven uitdeelt aan de wederhorigen om bij hem te wonen. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Nou weet ik dat het een heet hangijzer is, altijd al geweest. In de kerk van Christus hier op aarde. Zulke dingen. En dat het heel moeilijk is om het verschil soms aan te wijzen tussen een vleeselijke heiligmaking en een waarachtige heiligmaking. Die werkelijk ons hart raakt. En ik weet ook dat wij vaak concluderende mensen zijn in ons hele kleine leventje, weet je wel. En dat het vaak ook een kwestie van onkunde is. Dat we de een die meet het hieraan af en de ander die meet het daaraan af soms. En die zegt, nou als zus is dan zo. En zo is een mens aan het concluderen. Ik weet zeker dat de verandering wel wat meebrengt. Degene die tot God bekeerd zijn. Maar je moet voorzichtig zijn met je conclusies. Heel voorzichtig zijn. Want ik zeg u. Is uw betrekking veranderd? Kennen wij de genadige God in Christus Jezus? Of ken je die niet? En ga je ondanks je gepraat gewoon door met je te verharden en te vergrimmen tegen het evangelie? Dat is een ontzettend iets. Dat zal dan wat uitmaken. Dat de een zich spiegelt aan de ander. Zonder werkelijk iets te kennen. Van die God aller genade en barmhartigheid. Dan zijn we zo ongelukkig. Dan zou ik zeggen, zolang we daar niets van weten. Laten we dan stil zijn. En stil aan de Heere vragen. Heere, bekeer gij mij tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Mans, gij uit, dat kan nooit. Nee. Als je nou zou zeggen, kan de Heere Jezus Christus de geboden volkomen houden, ook in de gelovigen? Dan zou ik zeggen, ja, dat wel. Maar degenen die tot God bekeerd zijn, dat zijn juist mensen die stilletjes zeggen in hun leven, in het verborgen, op de meest eigenaardige momenten. O lieve Heere, ik ga te gronden. Trek me uit het modderig slijk. Ik ben een ellendeling, Heere. Ik heb nergens last van. Ik ben zo hard als metaal. Taal, Heer, u alleen kunt me maar zacht maken. U alleen kunt me maar geven de vrezen van uw heilige naam. U alleen kunt mij maar trekken in het rechte spoor. Want mijn voet glijdt er in de dadelijkheid af. Want ik ben een wuft of een losbandig of hoe je het noemen wil. Zo mensenkind ben ik, Heere. Weet je daar iets van? Dat je bekeerd bent van die dwaze mening. Ik ben. En als je bekeerd bent, zus of zo. Ik heb wel eens gedacht over die dingetjes waar de mensen over praten, weet je wel. Ik heb wel eens gedacht, ik wou dat dat mijn zonden waren. Dan zou het nog wel meevallen. Hè? De een is te netjes in het oog van de ander. Want die gaat te mooi gekleed. En de ander die heeft weer iets anders, weet je wel. Een krulletje of zo. En een derde heb ik wel eens gedacht, jongen. Als daar toch in bestond, hè, dat zou nog meevallen. Ja. Dan zou je niet zo bang hoeven te wezen, hoor. Want de Heer heeft het van altijd oude tijden al meegemaakt. En dat was het niet waarom die dat volk veroordeelde en verdierf. Hij heeft ze nooit verdorven vanwege de gouden armbandjes. En de voorhoofdsierseltjes en noem maar op. Dat is al zo lang als de wereld bestaat, bij wijze van spreken, is dat al geweest. Ik zou haast zeggen, daar word ik niet zo erg heet of niet zo erg koud van. Maar dit, dat andere, hè, tegen de Heere, de springader des levende waters verworpen en bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden, dat is zo erg. Hè. Zolang Isaac en Rebekka daarna luisteren, naar die ware springader, dan mag Rebekka bij wijze van spreken de gouden armbandjes dragen. En dan mag Isaac zeggen, meid, wat zie je er toch leuk uit met dat mooie voorhoofdsierseltje. Dan hoeven ze echt niet zo raar te doen. Maar als dat weg is, dan krijg je ook die hele godsdienstige nasleep onder de mensen. Als de kern niet gevonden wordt, dan krijg je pas die nasleep van, nou maar dit en dat en zus en zo. Dan komen die dingen aan de orde. Maar anders niet. Dan zie je het geen eens. Binnen de perken natuurlijk, want de Heere, die mag graag een bloem zien en een kleurtje en een gouden voorhoofdsierseltje, want die heeft hij voor al zijn kinderen weggelegd, maar wel met de nodige eerbied en zedigheid. Niet oneerbaar en noem maar op, dat hoeft niet, dat wil de Heere niet. Maar je moet van een mens geen etalagepop willen maken, zo dood als een pier. Die zo uitgedost wordt in een bepaald pakje en daar staat hij nou. Die is bekeerd, zeggen we. Dan zeg ik, ben je gek, dat is niet bekeerd. Dat is een mummie. Dat is iemand die leeft niet. En die durft ook helemaal niet te leven. Gewoon te leven bedoel ik dan. Kijk, en och. In dat licht gezien, hè, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Zeg ik, helemaal niet, man, hoe durf je te vragen? Want we hebben juist last, ja, niet van dat horlogietje of dat, oh, daar heb ik geen last van hoor, al had ik er 10, bij wijze van spreken. Maar daar hebben ze zo'n last van en daar worden ze aan ontdekt door de genade des geestes. Dat zulke ellendelingen zijn, hè, die nou geen tong en geen mond hebben om de Heere te prijzen. Dat is uit zo'n grote nood en dood verlost. Hè. En dat ze in stuk der dankbaarheid, hoe een schoten nou voor zulke verlossing zouden dankbaar zijn. Als zulke brommende beren vaak ontmaskerd worden. Die helemaal geen erkentelijkheid openbaren. En dat wil de Heere niet. De Heere wil zijn volk onderwijzen in het effen recht. Nou ja, dat kan dus niet als we het oog slaan op de bekeerde. Dan moet je gelijk maar 100 vraagtekens erachter zetten hoor. Bekeerde. Want bekeerde mensen die zijn niet te vertrouwen. Maar als je bedoelt in de goede zin bekeerde mensen, dat betekent mensen die eens een keertje eruit zijn gevallen. En eens een keer niks anders overhouden dan die enige rechtigheid die alleen redt van de dood. En dat ze zo goed bekeerd zijn dat ze bij de andere gerechtigheden nooit meer kunnen uithouden. En altijd maar weer in stilte, het zij in de sluimering van hun zielen, wachten op zijn openbaring. Dat is goed bedoeld. Nou, laten we het dan zo eens nemen. Kunnen diegenen die dan zo tot de Heere gekeerd zijn, dat ze niet meer met een bekering kunnen leven. Kunnen die deze geboden volkomenlijk houden? Want daar gaat het om. Het is niet zoals in de meeste kerken gezegd wordt, we kunnen het wel niet, maar we moeten trachten te doen. Want in het stuk der dankbaarheid. Nee, trachten, je moet het doen. Volkomen doen. Als de Heere nou alles gedaan heeft en je zou de Heere uit dankbaarheid een cadeautje willen geven, dan kun je toch wel zeggen, dan kun je toch niet met een stukje prutswerk aankomen. Dan kun je toch niet met een blikkenspeltje. Ik gaf mijn meisje in de verkeringstijd, ik had er helemaal geen ervaring in, een keer een speltje van 2/4 of zo geverfd. Ik vond het al heel mooi. Het was een madeliefje of zo. Een stukje blik. Nou, ze vond het toch wel mooi natuurlijk, omdat het goed bedoeld was. Maar nou gaat het bij de Heren. Bij de Heren. He? Je kunt toch niet zeggen, nou, laten we dan de Heren, het karwei is wel niet klaar, maar laten we dan de Heren toch daarmee. Nee, wij moeten, als het daarover gaat, een volkomen werk leveren. Een volkomen werk. Moet af zijn. Van het begin tot het einde. Want als er gebrek aan is, dan kan het niet voor de Heere bestaan in de volle zin van het woord. Dan kunnen we nooit er iets mee bereiken of behalen. Dan wordt afgekeurd. Ik zeg niet dat de Heere dat doet hoor. Uit genade. Uit genade zegt de Heere, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Dat is genade, maar het gaat nou eens even over het recht van God. Hè. Er kan niet minder genoeg genomen worden dan met een volkomen houden van al Gods geboden. Naar de letter en naar de geest. Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten. Ja, dat heb ik altijd een beetje naar woord gevonden, allerheiligste. Allerheiligste. Ik, hoe zou dat toch komen? Wat zou ze daar nou mee bedoelen? Nou heb ik er zelf een inhoud aan gegeven. En of dat de Heidelberger het zo bedoeld heeft, weet ik niet precies. Maar het kan best zijn dat hij het ook zo bedoeld heeft. De allerheiligste, dat zijn de allerongelukkigste. Zoals Abraham, Isaac en Jacob. En David. Dat waren zulke ongelukkige mensen dat ze, als ze op het verbond God zagen, dan hadden ze een ademtocht. Dan zeiden ze, voorzeker, daarin is al mijn heil en mijn lust. Hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Allerheiligste wil zeggen, mensen die nou het verst uit genade hebben mogen ervaren, dat daarin nou alleen het heil ligt en de heiligheid. Dat noemt God allerheiligste. Je zou zeggen, die het meeste krediet hebben ontvangen op de Heer. Op de Heer. Dat hij kan en wil en zal in nood. En die in dat nochtans des geloofs. Bij dat gezegend genadeverbond blijven mogen in leven en in stervende. Sterven, gelovende dat God machtig is om zelfs uit de dood het leven tevoorschijn te brengen. Dus Abraham, Isaac en Jacob en zoveel die ons in de schrift getekend zijn. Dat waren geen heiligen in die zin, zulke vleeselijke heiligen. Zoals wij dat denken, met een petje op en een strikje om. Zo niet. Nee, waren gewone mensen, wat dat betreft. Maar hoog door de Heere bevochtigd, liefelijk in psalmen. In de psalmen van de rechtvaardigen. Die de dauw hebben gezien, die de Heere over dat volk zou uitstorten. En de milde regen van zijn genade. En die in de meest bittere omstandigheden, in een ogenblik verwaardigd werden om in het nochtans des geloofs op hem te mogen hopen. Die allerheiligste, zou ik verhalen, zegt de apostel van Gilead, van Gideon, van Baruch, van Simson, van Jefta, die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Ja, je kunt je neus wel ophalen en zeggen, nou, dat vind ik niks. Ik zou haast zeggen, nee, zulke mannen zoals Gideon, van die twijfelaars, van die tekenstellers en Simson en Jefta was een hoerenkind, zulke soort mensen. Nee, dan denk ik toch liever, ja, aan wie zou je dan liever denken? Aan Paulus, ja, maar die zegt, mij de grootste der zondaar. Dat is een van de allerheiligste. Mij de grootste der zondaar is barmhartigheid geschied. Want die zijn allerheiligst in de Heer Jezus Christus en ze krijgen daar ook iets van te verstaan. Daarom is hun prediking gedrenkt door niet ik, maar de genade, de ontferming de Heer Jezus Christus alleen. Die hebben zichzelf niet tot allerheiligste gemaakt. Nee, die waren in zichzelf arme zondaren, maar dan in waarheid. Die mochten ervaren, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zijn genade alleen is genoeg. In die zin klopt het wel, dacht ik, allerheiligste, maar ook de allerheiligste. Die van de Heere een grote gave hebben gehad aan allerheiligste en dierbaar geloof. En die daarom vanzelfsprekend, dat correspondeert met elkaar. Hoe minder heilig dat je bent, hoe minder zondaar ben je. Dat klinkt heel raar, hè? Het is zo. Hoe minder heilig, hoe minder zondaar. Wij zouden zeggen, nee. Nee, zo is het precies andersom. Dan word je groter zondaar. Nee, dat is niet waar. Dat gaat niet op. Hoe minder heilig, hoe minder zondaar. Hoe meer heilig, hoe meer zondaar. Want ja, hoe groter zondaar dat je bent, hoe meer heiligheid heb je nodig om voor God te kunnen bestaan. Ik zou haast zeggen, het kan met minder niet toe dan die allerheiligste borg en zaligmaker, om uit hem bediend en geleerd en onderwezen te worden. En hem te vragen, Heere, leer ons alles, want we doen alles verkeerd. Nou, die allerheiligste, die hebben zo lang als ze in dit leven zijn, maar een klein beginsel. Een klein beginsel. Ja, dat is ook moeilijk. Dat is ook moeilijk. Een klein beginsel. Ik zou haar zeggen, we hebben een grote vrucht in plaats van een klein beginsel. Een klein beginseltje, dat is een bloesem. Daar is alles in, dat weet je wel, hè. Er is verschil tussen een begin en een beginsel. Een beginsel, daar zit alles al in. Maar het hoeft bij een begin nog niet altijd zo te wezen. Begrijp je? Want in dat hele kleine minuscule knopje, dat is het begin, maar het is nog geen bloesem. Waar alle delen van de vrucht zich al reeds in bevinden. Nou ja, misschien druk ik het niet helemaal goed uit, maar een begin, zou ik haast zeggen, is minder dan een beginsel. En een beginsel is minder dan een volle vrucht. Nou zou ik zeggen, de allerheiligste hebben een grote vrucht. Waarom? Ja, omdat ik eigenlijk geen beginsel heb, een knop. Een bloesem, een vrucht. Ik heb geen klein beginsel, zou ik eerst willen zeggen, nee. Maar ik geloof wel dat ik een grote vrucht heb. dat is de vrucht die hij zelf is, die uit mij bevonden is, zegt hij. Dat is punt 1. Als ik dat in het stuk der dankbaarheid verlies, uit het oog, dan raak ik of onverschillig of in de wanhoop. Als ik dus bij mijn kleine beginsel bepaald moet worden, zonder meer, dan denk ik, dat kan niet, dan kun je niet leven. Want wat zie je nou zelf van dat kleine beginsel? Moet je je eigen dan gaan troosten en zeggen, ja joh, vroeger toen was hij een voetballer en nou ga je naar de kerk. Misschien loop je wel te voetballen terwijl je naar de kerk loopt. Wijze van spreken als het je aard is of je natuur. Dan moet je dus die goede ogenblikjes bij elkaar gaan zitten zoeken voor je eigen en dan vast gaan stellen dat je het kleine beginsel hebt. En ik zeg wel eens stilletjes nee, niet uit onverschilligheid hoor, maar uit misschien meer uit moedeloosheid. Wat dat aanbelangt, dan zeg ik wel eens stilletjes, Heer, ik kan niet geloven dat er één zo naar ellendig schepsel is als dat ik zelf ben. Die niet kan lezen, niet kan bidden, niet kan danken, die niks begrijpt, die het altijd weer verkeerd begrijpt en ja, aan alle kanten, Heere, o, alstublieft, help me toch eens. Laat me toch niet zo lopen, Heere, alstublieft. Nou, als ik daar nou bij bepaald zou worden, hè, dat het dat is, dan zou je toch wanhopig worden, dan zou je toch weglopen. Ja, ik weet wel, je neemt je eigen mee. Maar ik bedoel, je zou uit de vergadering weglopen. De vergadering der oprechten. Je zou niet verenigd kunnen zijn met ze. Want je zou er al niet helemaal niet bij horen. Maar, toch weet ik en geloof ik dat alles in orde is. Alles is in orde. Alles is zo volmaakt in orde gemaakt door de Heer Jezus Christus. Er ontbreekt niets aan. De geboden Gods heb ik allemaal onderhouden, van de eerste tot de laatste. Naar de geest en naar de letter. Ik heb nog nooit enige gedachte tegen de geboden gekoesterd. Ik ben nooit onheilig geweest, nooit onrein. Ik heb nooit ongelovig geweest en getwijfeld. Ik ben gewoon een rots waar geen verandering in is te vinden. Ik ben helemaal één volgroeide vrucht. Man, ja, ik weet wel, de mensen die begrijpen het niet of ze willen het niet begrijpen, want dan zeggen ze, ja, oeh, verschrikkelijk. Hoe durft iemand dat te zeggen? En die, dat is dan dezelfde die zegt, ik heb niks. Ja, maar zo ligt het nu in die gezegende middelaar. Als dat toch niet waar was, mensen, waar houden we elkaar dan mee bezig? Dan is de kerk en de gemeente is toch gewoon een gezelligheidsvereniging. Dan is het eerlijk waar, dan zou je zeggen, laten we dan nog maar wat gezelligs erbij doen. En een spelletje gaan doen en koffie drinken met elkaar en het gezellige maken ons hier in de kerken. Al dat gepreek, daar heb je ook niks aan. Dat zou dan echt waar wezen. Maar dat is allemaal niet waar, want Christus is de vrucht. Is de vrucht. Die is opgewassen in genade en kennis bij God en het volk en is volgroeid tot een volkomen vrucht. Want ik bedoel niet ik, maar ik bedoel, zo is hij geweest en zo is hij, zo zondeloos, zo volmaakt, zo overeenkomstig al Gods geboden. In dat licht zou ik zeggen, nou hou alsjeblieft op over dat kleine beginsel, want daar kan ik niet mee voor God bestaan. Nee. Ik kan niet met een begin en ik kan niet met een beginsel volstaan. Ik kan alleen volstaan met een volslagen vrucht. Voldragen. waar geen smet en geen vlekje op is. Ik kan niet leven met een klein beginsel. Dan heb je geen rust, geen ogenblik. Nou ben je al één stuk onrust. Maar als dan die waarheid van die volmaakte vrucht Christi ook nog niet mee gaat doen in het leven, en dat die ook nog naar de achtergrond moet verdwijnen, dan heb je niks meer. Helemaal niets. Daarom, in dat licht gezien zou ik zeggen, nou maar dat kleine beginsel gelukkig niet hoor. Gelukkig is er toch nog wat meer. Een volkomen vrucht. En dat is onze dierbare Heere en zalig maken. Maar ja, de Heidelberger die zal het best bij het goede eind hebben, dat denk ik ook wel. Een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Want welke, wat bedoelen ze nou? Wel, weet je wat hij bedoelt? Volgens mij hoor. Hij bedoelt dit. Man, dat heb je nou zo gezegd dat je een volkomen vrucht hebt. Dat je die nodig hebt en die hebt. Geloof je dat nou inderdaad altijd? Ben je daar nou altijd bij? Is dat nou het centrum in je leven? Dat je alleen in die vrucht van Christus volmaakt en geheiligd bent. Tja, en dan? Dan zeg ik, ja, je hebt gelijk, man. Een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid. Want dan komt de vraag. Wanneer is die nu in de oefening van dat levend geloof bezig met die dierbare zaligmaker? Ja, hoe dat ik dat uit moet leggen, dat weet ik ook niet. Ik zeg aan de ene kant meestal niet, en aan de andere kant het blijft toch eeuwig waar. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dus dat kleine beginsel van die gehoorzaamheid, dat moet je nou niet zo zien in de eerste plaats, dat we een klein beetje anders worden, zo tussen wit en zwart in, een beetje grauw. Nee. Maar dat klein beginsel, dat moet je in de eerste plaats zo zien, dat hier de allerheiligste, och, nog maar zo'n klein geloof wie heeft in die volkomen werken van de Heer Jezus Christus en in de kracht zijner opstanding. Paulus had er ook wat mee te maken als die zegt dat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Want daar vloeit alleen het wandelen naar de geest uit voort. Daar kan alleen maar uit voortvloeien dood dan uw leden die op aarde zijn. Zoals overspel, hoererij en dieverij en valse getuigenissen. Kan daar alleen maar uit voortvloeien. Nou ja, dan is het maar een klein beginsel. Van die gehoorzaamheid des geloofs om nou zo aan de wijnstok te verkleven. Dat altijd dag en nacht zijn sappen als door een levend kanaal des geloofs mij doortrekken. En daar zie je wel onderscheid in op aarde. Ik zou geen zeggen rangen en standen, maar daar zie je wel verschillende standen in het leven. In het genade leven, daar zie je wel verschil in. Ik zei verleden week, ja, die man, die werd verzocht om een kaartje mee te leggen. En toen zegt hij, ik heb geen handen meer. Die man keek, die had wel handen. Hij zei, ja, maar die zijn niet meer van mij. Die zijn niet meer van mij, ja. Dan zeg ik, dat is wel groot. En als hij zo mag zeggen, joh, kijk eens, ik heb geen ogen meer. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, zegt Job. En als je zo, joh, nee, ik heb geen voeten meer. Die zijn niet meer van mij. Er is een ander, de baas over. Daar heb je wel onderscheid in. Daar mag je ook wel jaloers op zijn. om zo doortrokken te mogen worden van hem, die dierbare Heer Jezus. Dat is groot. Kijk, en daar hebben we nog maar, de Allerheiligste, nog maar een klein beginsel van. Want die keek ook vaak nog de andere kant uit. Die Allerheiligste. Och, dat is mijn leven. Voor uw aangezicht. Sarah, ze lachte. Simpson, hij keek naar een andere kant. Gideon, ook, noem maar op. Toch zijn deze alle in het geloof gestorven en liggen als een wolk van getuigen rondom ons. Want het kleine beginsel was er. Ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Goed, al is het dan maar een klein beginsel, er is een ernstig, voorzichtig hè, een ernstig voornemen. Ja, dat is er zeker. Een ernstig voornemen. Ja, een voornemen. Een voornemen. Je zou zeggen, maar de daad, hè, daar komt het op aan. Ja, er is een ernstig voornemen, Heere. Heere, u weet het. En dat ligt toch oprecht. Je kan zeggen, ja, man, maar nou sla je de plank mis. Och, laat me het alsjeblieft zeggen. Heere, Heere, laat me alsjeblieft zo in u geloven. Dat u voor mij zijt de levende, de machtige Jacobs, de helper van Israël. Ernstig voornemen is dat, om dat te begeren. Maar hetgeen ik doe, dat ken ik niet. En hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. De tijd is voorbij. Dat is ook een gebod om tijd en wijze te weten. Dus neem me niet kwalijk dat we nog een keertje blijven steken in deze belangrijke zondagafdeling. Maar nemen de draad bij leven en welzijn wel weer op. Maar als er hier sprake is van alle geboden Gods te leven, dan moet je één ding bedenken. Dat punt 1 van alles is, dit is zijn gebod, dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft. En als het nou gaat met betrekking om het geloof, dan zou ik voor de duivel en voor de wereld niet prijsgeven om te zeggen, ik geloof niet. Nee, dat heb ik altijd een punt gevonden. En de duivel die heeft menigmaal tegen me ingeschreeuwd en nog in mijn oor, hoe durf je te zeggen, brutaal, leugenaar dat je er bent. En ik heb wel eens tegen hem gezegd, in de hel zal ik het nog zeggen. Duivel, ik geloof. Heere, kom een ongelovigheid te hulp, want het is waarachtig. Maar nou aan de praktijk van het leven getoetst, zeg ik. Wil uw knecht niet voor uw vier schaardagen, Heere? En ach, schenk mij dat allerheiligst geloof in de levende beoefening. Als dat voortdurend contact, die mystieke unie met het hoofd der kerk. Nu dan, hebben wij zulk een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid, om nu niet meer naar het vlees, dat is ons goddeloos en ons vrome vlees, te leven, maar te leven naar hem en tot hem, door het geloof. Zalig is hij die zinken moet, maar die terwijl hij zingt, de psalmdichter hoort zeggen, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Amen.